Zo luisteraars, aflevering 239 van Satelliet, met daarin weer vertrouwde stemmen. Althans, dat hopen wij ondertussen. Patrick Vermeer, Jan van der Werf, en we gaan praten over de gemeenteraad en dat betekent ook Paul Veerman in onze studio. En aan de andere kant van het plexiglas, drukdoende, de technici van vandaag, en dat zijn dus Dirk van der Keren en Andy Googland. Dus in de vertrouwde ruimte, in de talkroom, en dat maakt het voor ons wel een stuk gemakkelijker. Voor de rest hopen wij dat het een satelliet wordt zoals zoveel andere, met daarin bij het begin, na de eerste plaat, wat berichtjes, en dan ook twee duidelijk afgescheiden onderwerpen van vandaag.
En ik vroeg Jan van der Werf daar zo even of hij vanmorgen ook met een houten kop zit. Ik kon daarop ontkennend antwoorden, geen houten, maar wel een suffe kop. Toch gaan wij eens kijken hoe Jeff van Uitsel dat stelt op een vroege zondagmorgen. De houten kop. Het lampje branden in onze talkroom en dat betekent dat wij terug in de ether zijn. Het is natuurlijk voor iedereen, zowel voor ons als voor de technici, even wennen. Laten we het vandaag eerder als een try-out opvatten en hopelijk in de huiskamer op de beste kwaliteit. Wij gaan vlug over naar onze regionale berichten voor vandaag. En het eerste bericht, dat is dan een nogal natte aangelegenheid, een beetje zoals het weer vandaag. In het Sint-Anna-zwembad de Maldegem wordt een nieuwe fitheidsdiscipline in het water georganiseerd, namelijk hydrobiek, of beter gezegd misschien hydrobiek. Dat is misschien alle twee goed. Men loopt, men springt en voert allerlei zwaaioefeningen uit op muziek en in een waterdiepte waar men kan staan. Aan deze zachte aerobiek, hydrobiek dus, kan men deelnemen elke woensdagavond van 20 uur tot 20 uur 45 in het Maldegemse zwembad. Per beurt betaalt u 80 frank en voor 10 lessen betalen volwassenen 670 frank en kinderen van minder dan 16 jaar of jongeren onder de 16 jaar betalen daarvoor 520 frank. Een initiatief van de VZW Sport en Recreatie Maldegem, en als u meer inlichtingen wenst, dan kunt u terecht bij de Maldegemse sportfunctionaris, dat is aan Anne de Lille, en ga haar telefoonnummer 050 71 19 30.
Dan had ik graag vandaag ook aan u luisteraar een aantal folders voorgesteld. En die zijn een initiatief van verschillende staatssecretariaten en ook verschillende ministeries. Maar eerst openen wij onze enveloppen met daarin de gemeentelijke informatie, het gemeentelijk nieuws. En dat leert ons en vooral u luisteraar dat de eerstvolgende ophaling van oud papier plaats zal hebben op donderdag 7 mei aanstaande. Dan misschien nog daarbij het volgende kleine berichtje, en dat gaat over werknemerspensioenen en gewaarborgd inkomen voor bejaarden. Er gaat regelmatig een zitdag door van dus de Rijksdienst voor pensioenen. En de volgende zitdag die gaat door op het gemeentehuis van Maldegem op maandag 11 mei aanstaande. En dat in de voormiddag van 9 tot 11 uur, waar dus alle geïnteresseerden kosteloos alle gewenste inlichtingen kunnen bekomen in zaken dus werknemerspensioenen voor arbeiders, voor bedienden, voor mijnwerkers, voor zeelieden en ga zo maar door. En ook aangaande het gewaarborgd inkomen voor bejaarden.
En het is nog niet nodig, dames en heren luisteraars, om uw zakagenda reeds weg te stoppen, want hier komt nog een activiteit. De gemeentelijke sociale raad van Maldegem organiseert 3 gespreksavonden voor jongvolwassenen over zwangerschap en bevalling. Die gaan door zowel te Adegem als te Maldegem, maar wel op verschillende data. Voor Adegem zijn dat de maandagen 4, 11 en 18 mei, telkens om 19:30 in Zaal Davé, dorp te Adegem. En te Maldegem gaat dat door op de donderdagen 7, 14 en 21 mei, ook om 19:30, maar dan wel in de vergaderzaal van het zwembad langs Geen de Gidsenlaan. Over wat gaat het? De eerste avond staat als thema opgegeven zwangerschap en prenatale zorgen door een dokter en een kinesitherapeute. De tweede avond bevalling, traditioneel of alternatief, sociale tegemoetkomingen, informatie door lectuur. En dan komen spreken een vroedvrouw, een sociaal verpleegkundige en een bibliothecaris. Dan de laatste avond, dan gaat het over kraambed, over postnatale zorgen en ook onder meer over postnatale depressie. En dan zijn als gasten een dokter, een verpleegkundige en een kinesitherapeute op het appel. Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij de voorzitter van de Sociale Raad van Maldegem, telefoon 050 71 20 30.
Dan had ik het daarnet over de ophaling, de maandelijkse ophaling van het papier. Dan is er daarnaast ook nog 2 keer per jaar, dacht ik, een ophaling van groot huisvuil. En dat is een gang, zou ik zeggen. Maar daarvoor verwijzen wij naar Weekblad Vrijmaldigen voor dus de verschillende dagen en de verschillende overeenstemmende straten. Dan wel nog een berichtje van het gemeentebestuur, wat zal overgaan tot de verkoop van oude kantoormachines. Dat zijn er een geel pak, een schrijfmachine Olivetti, onder andere ook nog rekenmachines, duplicator Kustetner en gaan ze maar door, zelfs ook nog een fotocopieermachine. Als u daarvoor interesse mocht hebben, dan zijn al die apparaten te bezichtigen elke werkdag in de Bloemenstraat te Maldegem op het gemeentelijk depot. Dus je moet je wel vergewissen, zo staat er, van de staat van de machines uiteraard, vooraleer je ze eventueel zou aankopen. Dan moeten de prijsaanbiedingen bij het college van burgemeester en schepenen toekomen en dat uiterlijk op 15 mei.
De Dongse klopperdansers presenteren op 16 en 17 mei terug een jaarlijkse meiboomplanting. Op zaterdag 16 mei wordt een spetterende Wedden-Dat-show georganiseerd in het gemeenteschootje van Donk. Dan de zondag, dan staan de volgende activiteiten op het programma. Een meiboomstoet die vertrekt om 13:30 aan Café het Kloefke. Koning Winter die gaat in de vlammen op en er wordt een nieuwe meiboom geplant. Er is ook nog een optreden van de volwassenengroep en de kroning van het meipaar 87. Daarna gaat het interverenigingenspel van start. 11 Donkse verenigingen die hun beste beentjes zullen voorzetten in een spannend spektakel. Tussendoor nog optredens van de jeugdgroep en de kindergroep. Om 17:30 is het dan de officiële prijsuitreiking en om 19:30 is er dan nog een meikaarting. Dat dus voor het weekend van 16 en 17 mei aanstaande.
Dan nog een klein maar wel interessant foldertje uitgaande van het kabinet van de staatssecretaris voor maatschappelijke emancipatie en dat is mevrouw Miet Smet. En dat kreeg als titel mee sekscollega, ex-collega. Nu uit het veelvuldige onderzoek naar ongewenst seksueel geweld op het werk blijkt dat heel wat vormen van dat geweld voorkomen. Uiteraard zijn dat meer lichtere vormen dan wel zware vormen, maar wat niet betekent dat die lichtere vormen even zware gevolgen kunnen hebben. Dat gaat dan van handtastelijkheden naar tonen van pornografische voorwerpen, foto's en tijdschriften. Het zogezegd met de ogen uitkleden, het lonken en gluren, het dubbelzinnige of insinuerende opmerkingen maken en het compromitterende voorstellen maken. En dan misschien iets zwaarder, seksuele voorstellen en tot slot fysiek geweld. Dus heel wat geweld op het werk, zo blijkt. Nu, daar is er daadwerkelijk ook wat tegen te doen. Men kan allereerst erover praten, het niet negeren en het reageren, wat dan een beetje op hetzelfde neerkomt, maar wel misschien wel afdoende kan zijn. Je kan erover praten dus met je omgeving, met je collega's, maar eventueel ook met je personeelsdienst of, als er dat is, een sociale dienst op je werk. Je kan erover praten met de syndicale afgevaardigden op het werk en je kan zo nodig ook klachten indienen bij politie of rijkswacht. Het foldertje is te verkrijgen dus op het Staatssecretariaat voor Emancipatie en Maatschappelijk Werk. Dat is in de Wetstraat 56 te Brussel, als u daarvoor interesse zou hebben.
Op vrijdag 22 mei, en dan zijn we terug in Maldegem aanbeland, biedt de gemeentelijke culturele raad en de jeugdraad u de gelegenheid een enig spektakel bij te wonen in Maldegem, namelijk de musical Nuts. Nuts, zo staat hier te lezen, is een meeslepend, boeiend, energiek en visueel zeer attractief programma met krachtige hoogtepunten in 3 acts, met maar liefst 27 originele muzikale nummers en daarbovenop een sterke, temperamentsvolle choreografie. Nuts, een niet te missen gebeuren voor al wie jong is, jong denkt, zich jong voelt, op vrijdag 22 mei aanstaande om 20:30 in Zaal de Gilde te Maldegem. En tussen haakjes daarbij verteld, volgende week zijn de mensen van Nuts te gast in het programma Satelliet.
Dan nog een foldertje uitgaande van diezelfde staatssecretaris Miet Smet en dat gaat dan wel over het terugvorderen van financiële hulp bij familieleden door het OCMW. De wet is dienaangaande veranderd vanaf 1 mei, een grondige nieuwe aanpak van het systeem dus van onderhoudsplicht. Het is wel zo dat wij daar binnenkort binnen een aantal weken een uitzending gaan aan wijden, maar mocht u reeds interesse hebben voor dat foldertje, dan kan het weer op hetzelfde adres worden aangevraagd, Wetstraat 56040 Brussel, maar ik veronderstel dat ook bij het OCMW dergelijke foldertjes kunnen afgehaald worden. Dan had ik nog een korte oproep naar de luisteraars. Er is ons ter gehore gekomen dat er nogal wat problemen schijnen te zijn met de financiële afwikkelingen met het OCMW, ook hier de Maldegem. Dat gaat dan meer concreet over opname in het rustoord en ook bij eventueel overlijden van residenten. Als er luisteraars zijn die dienaangaande problemen zouden hebben, dan kunnen zij nu al contact opnemen met ons, dus met Patrick Vermeer en met Jan van der Werf, en dan kunnen wij jouw probleem of jouw vraagstelling verwerken in die uitzending van dus binnen een paar weken.
Heb jij nog een bericht, Jan?
Ik had nog een klein foldertje.
Dan misschien dat eerst. Ik heb straks ook nog iets, maar dat hoort eigenlijk niet zozeer thuis binnen in onze kalender.
Dan kom ik ook nog graag eens terug, omdat het toch nog altijd actueel is, op het foldertje Geef om het leven. En dat gaat dus over de wet op de orgaantransplantatie, die dus ook grondig gewijzigd is. Het is namelijk zo, wanneer je dus geen verzet aantekent tegen het overnemen van organen, dan ga je dus automatisch akkoord daarmee. Nu, het moet niet gezegd dat dus het afstaan van organen een goede zaak is. Men kan er dus heel veel meer meedoen. Denk maar aan niertransplantatie, aan slachtoffers van brandwonden die kunnen gered worden door het dus overplanten van huid en gaan zo maar door. Nu, je kan, als je daarmee niet akkoord zou zijn, altijd verzet aantekenen tegen het automatische akkoord dus. En daarvoor moet je terecht bij het gemeentebestuur van Maldegem Dienst Bevolking, waar je dus uitdrukkelijk je verzet kan aantekenen, maar waar je evengoed uitdrukkelijk kunt melden dat je dus wel akkoord gaat, alhoewel dat niet zodanig nodig is, tenzij later jouw familie wel verzet zou aantekenen bij overlijden, of bij, zou ik moeten zeggen, wanneer je in een zodanige toestand verkeert dat het overlijden bijna automatisch volgt.
Ja, misschien daaraan gekoppeld nog dit ter informatie. Wij vernamen dat er in de eerste 2 maanden na het van kracht gaan van deze maatregel, deze wet, dat er 86 inwoners uit Groot-Maldegem effectief verzet hebben aangetekend. Dus 86 die daar werkelijk niet willen van weten. Een overgrote meerderheid wel, uiteraard.
Dat verschijnt trouwens ook in de volgende uitgave van de Infoheets. Dan moet ik wel nog even het adres opgeven waar geïnteresseerden zo'n foldertje kunnen aanvragen. Dat is bij de collega van Miet Smet, mevrouw Wivina de Meester. En zij woont eveneens in de Wetstraat 56.
En dan tot slot van dit toch wel tamelijk uitgebreide luikje informatie, nog iets totaal anders. U weet, dames en heren, dat wij van tijd tot tijd in onze programma's ook wel eens plaats vrijmaken voor het omroepen van verloren gelopen huisdieren. Nu zou ik dat graag ook even willen doen, terzijde van deze informatieronde. Als u in de buurt van de Westeindestraat, de Rezinglaan, Wijk Akkers of Weggevoerde Laan of het bos, als u daar een of ander, of laten we zeggen een zwart katje gezien hebt, een katertje, zwart van kleur, wit op de buik, met 4 witte voetjes en ook wit rondom de neus, dan kunt u altijd bij mij terecht, want dat zou wel eens mijn vierpotertje kunnen zijn. Persoonsbeschrijving hebt u gekregen, het loopt meestal op 4 pootjes. En als u de naam Vlokje uitroept, dan bestaat de kans, als hij er zin in heeft, dat hij even naar u toe komt. Als u dat dier ergens mocht aangetroffen hebben, als u ergens, misschien voedsel hebt gezet en die poes blijft daar maar lopen, wil dan misschien even contact opnemen met mij. Dat is dan Patrick Vermeer, Westeindestraat 131. En mijn telefoonnummer 050 71 14 99. En dat is ook alvast het nummer waar u voor informatie of voor het binnenbrengen van activiteiten en zo voor dit programma en ook voor Signaal en de Dagklapper terecht kunt. En ook bij Jan kunt u dat.
Ja, en ik woon dan in de Stationstraat 27, ook te Maldegem. En mijn telefoonnummer is 71 62 00.
En dat was een zeer dik belegde en besmeerde boterham. Even muziek en dan krijgt u een gesprekje te horen, maar daarover straks meer. Stevie Wonder. En daarmee, luisteraars, hebben wij onze schade een beetje ingehaald wat betreft onze muziek. Dat was er even nodig om onze volgende band klaar te zetten. En als alles goed gaat, gaan wij zo dadelijk luisteren naar een gesprek dat wij in de loop van deze week hadden met Paul Hoemare. Dat is dan de man van het drempeltje van Waldegem, die tweedehands shop. En ook met de directeur van De Sleutel. Dat is een therapeutische gemeenschap met zetel te Gent. Wat is het verband tussen deze beiden? Vandaag gaat er een braderie door in de Noordstraat. Getrempeltje staat daar en de opbrengst van de actie gaat naar De Sleutel. Maar veel meer daarover in de volgende 10 à 15 minuten in gesprek met Paul Hoemare en de directeur van De Sleutel. Oké, en dan zou de band nu mogen in gang gaan. Het is natuurlijk... En dan zouden wij nu terug in... Vandaag, dames en heren luisteraars, is er een braderie in de Noordstraat. Daar hebt u allicht van gehoord. En op die braderie, daar zal ook een stand aan te treffen zijn van het drempeltje. We spreken heel kort met Paul Hoemare. Paul, wat gaan jullie doen? Wat kunnen de mensen aan jullie stand aantreffen?
In de eerste plaats wil ik de organisatoren van deze braderie danken dat wij als het drempeltje voor de tweede maal aanwezig mogen zijn. We zijn heel wat van plan. Wij staan onder andere met een heel groot kraam waar wij allerlei kledij, lentekledij en zomerkledij, te koop aanbieden. Er is ook een bloemenkraam voorzien waar de mensen eventueel in de planten kunnen voorzien voor in hun tuin. Kortom, eigenlijk samen met die andere mensen die iets organiseren in de Noordstraat, hartelijk welkom en bedankt voor uw komst alvast.
Belangrijk bij een organisatie als die van jullie is dat de opbrengst van hetgeen jullie daar te koop aanbieden, en dat is dan vooral ook tweedehands kledij en zo, dat dit eigenlijk nog eens een goed doel dient. Jullie hebben met de regelmaat van de klok ergens een organisatie, een vereniging, waar jullie dan een schenking gaan aan doen, een deel van dat geld of het de volledige som van een bepaalde actie. Misschien, Paul, kort even zeggen aan de luisteraars, waar gaat het geld van deze braderie, de opbrengst, voor wat zal dat dienen?
Ik wil erbij aanstippen dat onze acties voornamelijk tweeledig zijn, in die zin dat wij enerzijds informatie willen brengen of via deze actie de mensen op iets wijzen. En anderzijds dan ook de actie opdragen aan een of ander project. De actie van vandaag is betreft het project De Sleutel voor ons. De opbrengst van deze verkoop deze namiddag gaat integraal naar de leefgemeenschap van De Sleutel.
En voor de mensen die deze namiddag voorbij jullie stand zullen komen en die wie weet wel iets zullen kopen. Voor die mensen kan het zeer zeker van belang zijn om eens te weten wat dat dan eigenlijk is, die sleutel. De Sleutel is een therapeutische gemeenschap met zetel te Gent. En om iets meer over die vereniging, over die instelling, is misschien een eigenaardig woord voor een therapeutische gemeenschap als De Sleutel, om daar iets meer over te vernemen, hebben wij ook als gast vandaag de heer Johan Maartens. En die man is directeur van die therapeutische gemeenschap. Johan, De Sleutel, wat is dat eigenlijk? Om maar met de deur in huis te vallen.
Wel, sta mij misschien toe voordat ik daar iets over zeg van de mensen, om de mensen van het drempeltje en speciaal dan Paul te bedanken voor de actie die ze willen voeren voor ons. Want het is inderdaad een instelling die zich bezighoudt met de behandeling en de opvang van verslaafden. En die omwille van gebrekkige subsidiëring die in ons land nogal dikwijls is voorkomt voor dergelijke zaken, toch wel erg tevreden is dat mensen en verenigingen zoals het drempeltje ons op acute noden willen gaan steunen. Wat is De Sleutel nu juist? De Sleutel houdt zich bezig met de directe opvang van verslaafden in crisistoestand, met in eerste fase de ontwenning, en dat gebeurt in het ontwenningscentrum De Ark, in het centrum van Gent, waar mensen op een 3 à 4 dagen fysiek ontwend worden, om daarachter eigenlijk zich een beetje te bezinnen over de problematiek van waaruit dat gegroeid is, en eventueel te beslissen van daar iets meer aan te doen. Dat meer kunnen ze doen in de therapeutische gemeenschap, waar de behandeling behandeling wel iets langer duurt. Dat gaat dan naar een verblijf van een half jaar tot een jaar. Waar men dan eigenlijk een beetje de onderliggende problemen gaat bekijken. Die dan vooral familiaal van aard zijn. En de persoonlijke geschiedenis terug te vinden zijn. En veelal van psychisch-emotionele aard zijn. Het gaat dus niet om zieke mensen. Het gaat om mensen die om een of andere reden in de problemen geraakt zijn.
U spreekt daar van verslaving, dan denken wij meestal aan drugverslaving, ook bijvoorbeeld alcohol, misbruik, medicatieverslaving. Hoe frequent komt dat voor? Want in een, laten we zeggen, toch vrij landelijke streek, een niet echt stedelijk gebied zoals hier het Maldegemse, daar hoor je eigenlijk niet zoveel van. We weten allemaal of we kennen allemaal wel mensen die aan de drank geweest zijn of het nog zijn. Maar die andere problematieken zoals drugs, zoals medicatieverslaving, dat ligt zomaar niet op straat te rapen. Hoe erg is dat eigenlijk de dag van vandaag? Ja.
Wel, het is inderdaad juist wat gezegd, op landelijke gemeenten zult je dat niet direct zomaar op straat ontmoeten, want de trekpleisters daarvoor zijn toch nog altijd grote steden. Hè. Ik denk hierbij vooral aan Antwerpen, het Brusselse, Gent. Er zijn andere grote steden die tussendoor eens de rol overnemen. Het andere punt is evenzeer waar. Een groot probleem is het niet. Laten we zeggen, onze Vlaamse gemeenschap blijft gelukkig op dit moment toch gespaard voor het grote probleem van de drugs. Anders is het wat alcohol betreft. Dat is toch wel een zeer ernstig probleem. En nog veel ernstiger is eigenlijk het medicatieprobleem, waar wij onlangs konden vernemen dat we in Europa nummer 1 zijn, wat medicatieverslaving betreft. Terugkomend op uw vraag, hoe vind je dat hier terug in de landelijke milieus of in streken zoals Maldegem bijvoorbeeld? Wel, je zult de mensen hier niet vinden. Alhoewel wij duidelijk al mensen uit uw streek in behandeling gehad hebben, maar die waren dan blijven hangen in het Gentse, in het Antwerpse, na studies of tijdens studies, of al vroeger om andere redenen daar terechtgekomen. Zodanig dat dat probleem hier niet zichtbaar is. Maar laten we zeggen, we kunnen toch niet zeggen dat de grond voor dat probleem hier helemaal zo ontbreekt.
Om misschien eens een idee te geven aan de luisteraars, hoeveel mensen passeren er jullie instelling, brengen daar een bepaalde tijd door, krijgen daar therapie, worden begeleid, per jaar zo ongeveer, kun je daar een cijfer op zetten ongeveer?
Wij houden dat tamelijk nauwgezet bij. Laten we zeggen, in ons crisiscentrum passeren jaarlijks een 250 à 260 mensen. Laten we zeggen, dat geeft een gemiddelde verblijfsduur van een drietal weken. Mensen blijven daar een drietal weken om zich een keer te bedenken wat ze dan verder gaan aanvangen, en worden dan meestal doorverwezen naar andere centra. Een van die doorverwijzingsmogelijkheden is de sleutel, de therapeutische gemeenschap. En daar kunnen we zeggen, komen dat scheelt jaarlijks wel wat hoor. Tussen de 40 en de 50 mensen worden daar opgenomen voor een meer langdurige behandeling. Dus laten we zeggen, in totaal gaat het dan toch telkens over een 300-tal mensen per jaar.
Misschien kunt u even kort schetsen hoe jullie te werk gaan in de opvang en de begeleiding van mensen die in jullie therapeutische gemeenschap binnenkomen. Welke stappen zijn daarin te onderscheiden? Wat zijn, met andere woorden, de steunpilaren van jullie begeleidingsstrategie?
Wel, zoals ik daar juist reeds gezegd heb, wij beschouwen die mensen niet als zieken, maar als mensen die inderdaad hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen, maar die dat langzaamaan opnieuw moeten leren, want daar is iets misgelopen in hun opvoeding. Wij leren die mensen dus alles zelf in de hand nemen, en dat gaat van de meest dagelijkse activiteit. Daar is bijvoorbeeld geen onderhoudspersoneel in huis, geen kok of niks in die zin. Mensen doen dat allemaal zelf. Maar dat gaat tamelijk ver in die zin dat de mensen zelf ook verantwoordelijk zijn, bijvoorbeeld voor de nachtdiensten, die ze dan 2-aan-2 als lopende wacht doen. Ook voor de weekenddiensten. Ons personeel is dus aanwezig alle werkdagen tussen 9 en 6. En heeft dus vooral als bedoeling van die mensen een stuk te superviseren in wat ze doen. Ze mogen een fouten maken, want daar moeten ze juist van leren. Maar we kunnen en wel voorbereiden, en we kunnen dan achteraf ook een idee geven hoe ze het anders hadden kunnen doen. En daaruit wordt dan vooral geleerd. Dus dat is het ene stuk, die verantwoordelijkheid. Spreek vanzelf, als je die mensen zoveel verantwoordelijkheden geeft, zelfs al doseert je ze, dat ze onder spanning komen te staan. Ze zijn dat helemaal niet gewoon. Dat was vroeger ook een wens niet. Nu, we moeten met die spanning ook iets doen, want anders barst die gemeenschap uit zijn voegen. Hè. Daar komt de psychotherapie erbij. Dat is misschien een moeilijk woord, maar laten we zeggen, dat dekt vooral het feit dat die spanningen ergens moeten kunnen barsten. Hè. En dat gebeurt dan in groepstherapie, waar mensen zich een keer serieus kunnen ontladen, hè, dat de spanning eraf is, dat ze weer voort kunnen. Niet alleen de spanning moet eraf, maar ze moeten ook begrijpen van waar die spanning komt. Hè. Hoe dat vroeger in hun leven ooit gegroeid of ontstaan is, daarvoor dienen vooral die psychotherapeutische groepen. Dat zijn de twee pijlers van onze werking, namelijk de zelfverantwoordelijkheid, en dan hebben we het over het gemeenschappelijk leven, en de therapiegroepen, en daarom spreken we ook van therapeutische gemeenschap. Hè. Dat zijn de twee delen die zeer belangrijk zijn.
En dan, ja, als alles goed gaat, dan komen die mensen terug in de samenleving. Kunnen jullie die mensen dan op een of andere manier ook wapenen of op zijn minst ergens volgen en kijken hoe zij het maken? Met andere woorden, de follow-up, hoe gaat dat? Je kunt moeilijk zeggen, veronderstel ik, van je bent afgekikt of zo, we gooien je terug op straat en red het nu maar zelf volledig, want de problemen zullen zich opnieuw aanmelden.
Ja, ja, ik ben blij dat je die vraag stelt, want dat is zo. Eenmaal uit de therapeutische gemeenschap komen ze precies, en ik overdrijf nu misschien een beetje, maar uit de veilige moederschoot. Hè. De wereld daarbuiten is een stuk harder, hè. Heeft niet zoveel geduld.
Terug de leeuwenkuil in eigenlijk.
Ja, daar gebeurt het opnieuw. Hè. Bijvoorbeeld dan staan de schuldeisers ook alweer klaar om onmiddellijk hetgeen dat verdiend wordt op te eisen en aan te slaan. Deze mensen krijgen moeilijk opnieuw kansen. In die zin is het toch wel belangrijk dat onze maatschappij, ons publiek, zich een stuk realiseert dat die mensen een stuk steun nodig hebben. Hè. Is het geen familiale steun, dan toch wel van de mensen die rondom hen wonen. Want met ons alleen kunnen ze het ook niet. Hè. Daarom is het samenwerken met de families voor ons ook zeer belangrijk. Maar niet iedereen kan terugvallen op zo'n familie. Hè. Die familie zijn wij dan.
En dan misschien een cruciale vraag die toch het geeft over de bedoeling van heel het opzet van het drempeltje. De opbrengst van hun actie nu vandaag tijdens die braderie, voor wat zal die besteed worden? Ik veronderstel dat jullie ook in enige mate van subsidies kunnen genieten, maar toch meen ik gehoord te hebben uit jouw mond dat alle geld dat er surplus kan bijkomen welkom is, alle baten helpen. Voor wat hier?
Ja, wel, het is concreet zo dat wij gesubsidieerd worden als een gezinsvervangend tehuis voor volwassen mentaal gehandicapten. Hè. Uiteraard zijn de subsidies hiervoor voorzien niet voldoende voor een psychotherapeutische behandeling van verslaafden. Wij krijgen bijvoorbeeld een dagprijs van 2300 frank. Hè. Men kan zeggen dat is hoog, maar laten we zeggen in dezelfde eenheid in de psychiatrie bedraagt het al vlug 4.000 à 5.000 frank. Hè. Nu, de mensen zelf moeten het zeer concreet doen met een som van 140 frank per man per dag. Hè. Laten we zeggen voor een dagelijks onderhoud. Hè. Daar zitten niet de grote kosten bij, maar voeding, verwarming, onderhoud, onderhoudsproducten enzovoort. Ik kan me inbeelden dat iedereen al in zijn oren zou krabben als je dat bedrag heeft om rond te komen. In die zin zou ook de opbrengst die de mensen van het drempeltje door hun arbeid samen krijgen, bedoeld zijn om toch althans een periode dat minimaal bedrag een stuk te kunnen optrekken. Het zou dus rechtstreeks de mensen zelf te goede komen.
Ja, een stukje Billy Vaughan. Dat was nog een stukje Billy Vaughan, zei ik al, maar het was misschien niet te horen, met Sail Along Silvery Moon. En dit programma is een beetje technisch bekeken een opwarmertje naar volgende week, waar we met heel wat meer mensen rond tafel zullen zitten en waar we dus gaan praten over en met mensen van nuts. Het laatste onderdeel voor deze satellietaflevering is ons verslag, ons rapport, als u het zo wilt noemen, van de gemeenteraad die doorging op woensdag 29 april jongstleden. En daarvoor hebben wij Paul Veerman terug in onze studio, een beetje tussen aanhalingstekens de expert op gebied van gemeentepolitiek, waar wij nog veel kunnen van leren. En met hem gaan we dus praten over de gemeenteraad. Paul, wat waren zowat de items, de topics van woensdag laatstleden?
Er zaten weinig hoogtepunten in deze gemeenteraad. In de mededelingen hadden we al één belangrijk punt, en dat was terug de waterverontreiniging in Papinglo. Volgens raadslid De Roo heeft minister Lentsens het volledig pakket van de uitbreiding van de waterleiding goedgekeurd. En zo, hij dringt aan opdat de waterleiding zo spoedig mogelijk zou aangelegd worden in de omgeving van de Papinglohoogte. Omdat er momenteel al mensen zijn die nu verplicht zijn om dagelijks bij mensen in Kleid en eind vandaan water te halen, omdat zij hun eigen putwater niet meer mogen gebruiken.
Het zijn een beetje middeleeuwse toestanden, als we het mogen horen, waar mensen met tonnen, met bidons, water moeten gaan halen bij familieleden of bij kennissen en dan met een karretje of een mork aan de wagen terug naar huis moeten sjouwen om toch maar wat drinkbaar water te krijgen.
Het zijn inderdaad van die toestanden die ons terug doen denken aan de periodes van ver ons van onze tijdrekening nog. Maar kijk, er schijnt als volgens de burgemeester zou de maatschappij van de waterleiding prioriteit geven aan de aanleg van de waterleiding in deze omgeving. Het wordt dus voor die mensen nog even afwachten. Mocht dat duren tot na de zomer, want u weet, administratie, dat is een log beest, dan zou dat wel wat problemen scheppen, vooral voor mensen die dan in de onmiddellijke omgeving wonen van de Papinglohoeve. Het is zo dat volgens het verslag het water ondrinkbaar is, maar ik weet niet hoe men het kan rechtvaardigen dat bijvoorbeeld een landbouwer volledig aangewezen zou zijn op waterleiding om zijn dieren drinken te geven. Ik denk dat die mens voor een rekening zal komen te staan dat het inderdaad niet betaalbaar zal worden. Binnen de gemeenteraad zelf dan is er terug aandacht geschonken aan het jeugdmuziekatelier die er zal komen. Volgens Schepen de Jager zou dat hopelijk van start gaan per 1 september. Men heeft de administratieve lijnen vastgelegd die dus gevolgd zullen worden bij de oprichting van dat jeugdmuziekatelier. Dus er is een beheerraad samengesteld die dus de raadsleden zullen zijn. Er is een soort commissie voor advies en er is ook een raad van bestuur.
Dat gaat dus onder de vorm van een VZW.
Het wordt een gemiddelijke VZW die men enigszins kan vergelijken met het gemiddelijk zwembad dan. De GECO's die zijn ook terug aan bod gekomen. Die GECO's, Maldegem, die heeft nog een aantal plaatsen die kunnen ingenomen worden. En dat waren er voorzien voor halfgeschoolde B, 2 halftijdse en 1 voltijdse. En het Schepencollege stelde voor om deze betrekkingen te vervangen door 3 halftijdse kinderverzorgsters en 1 halftijdse klechtipiste. Die 3 halftijdse kinderverzorgsters, dat zou in de loop van de verdere zitting duidelijk aan bod komen waarvoor dat gevraagd wordt. Waarom werd dat gevraagd? Gewoon omdat de gemeente van plan is om Ukkie Pukkie 2 van start te laten gaan in Maldegem Centrum. Ik herinner mij nog de gemeenteraad van vorig jaar, waarin dat was aangekondigd en waarin duidelijk gesteld werd dat Ukkie Pukkie 2 zou ondergebracht worden in de nabije omgeving van het Sint-Anna-park, dat daar een paviljoen zou opgericht worden waarin de kinderopvangdiensters ten voorlopige titel een onderkomen zou krijgen. Nu blijkt dat de gemeente een huis gehuurd heeft in de Bruilstraat, het huis met nummer 41, en daar zou Ukkie Pukkie 2 dus in terechtkomen. Men heeft daar een contract voor afgesloten met de eigenares voor een contract van 3 jaar. Dat is wel jaarlijks opzegbaar.
We gaan de naam van de eigenares maar van de tafel of onder de tafel eens zeggen. Dan was er ook nog een nieuwe straatnaamgeving, misschien minder belangrijk, maar toch voor de mensen die daar denken aan bouwen. Er was ook een kleine discussie daaromtrent. Het gaat hem over de nieuwe verkaveling aan de Kanunik Andrieslaan. En dat zou dus de Zwarte Zusterslaan, dacht ik, worden.
Er waren 3 voorstellen in dat verband. Dat was de Platanenlaan, de Victor de Lillelaan of straat en de Zwarte Zusterlaan of straat. Het verslag van de culturele raad die opteerde duidelijk voor de Victor de Lillelaan of straat. Omdat men dan in het centrum de 3 namen heeft van de mensen die toch een niet onbelangrijke rol gespeeld hebben in de geschiedenis van Maldegem. Men heeft er Arnold van Maldegem, men heeft er Victor Lille, en de derde naam ontsnapt me nu.
Mevrouw Koermans.
Mevrouw Koermanslaan, ja.
En Kanunik Andries.
En Kanunik Andrieslaan, die komt er nog bij. Het was dan ook zo dat men kon het met zijn ellebogen reeds voelen dat de meerderheid niet zo direct happig was naar de naam Victor Lillelaan voor die straat. Zij werden daarin gevolgd door een aantal leden van de oppositie, onder andere de heer De Muyt, die zei dat hij dus niet wenste aan personencultus te doen. Hij opteerde dus net als de meerderheid voor de Zwarte Zusterlaan. Het was vooral de heer Blomme van de VU Milieubelangen die meende dat het best was dat het advies van de culturele raad, die toch degelijk gefundeerd was, om dat te volgen. Men is hem duidelijk niet gevolgd daarin.
Wie zijn die Zwarte Zusters? Dat was een kloosterorde die zo'n 100 jaar, meen ik, dienst heeft gedaan in het vroegere hospitaal van Maldegem, later dus getrust wordt.
Ja, en het zou zijn omdat men dus die naam in Maldegem wil behouden, dus om de verdiensten dat inderdaad die orde in Maldegem gehad heeft, om die dus blijvend in herinnering te houden hier in de gemeente.
Dan was er nog punt 10 van de dagorde, dat ging over herstellingswerken aan de pastorij van Donk, wat in eerste instantie zo 2 miljoen en 400.000 frank zou kosten, evenwel zonder btw. Dan was er de heer Storm van de oppositie, die herinnerde aan de dekenij van Maldegem en de vrees uitsprak dat het dus een tweede dekenij zou worden, wat nogal bij de bevolking ook wat stof geeft doen opwaaien.
Ja, ik geloof niet dat de pastorij in Donk van de Sint-Josefskerk, dat het een tweede dekenij van Maldegem wat betreft de kosten dan. Het is wel zo, wie een bezoekje brengt aan of gebracht heeft aan die pastorij, die ziet inderdaad dat daar een aantal werken noodzakelijk waren. Het oorspronkelijk bedrag daar lag nog een stuk hoger. Er is daar onder meer is men ervan afgestapt om het dak te herstellen, of te zeggen te vervangen, want anders had het totale bedrag wel zeker een miljoen hoger gelegen nog. Nu is het zo dat er om te beginnen een aantal aanpassingswerken moeten gebeuren, maar er moet ook wat aangebouwd worden. En vandaar is het dat men komt tot het bedrag van 2 miljoen 400.000 frank. Daarin zitten de vier fasen die in het bundel zijn vervat. De heer Blomme had het bundel bekeken een paar dagen voor de gemeenteraad en toen zat er inderdaad nog een plan in waarin slechts twee van de vier fasen vermeld stonden, maar daarbij zat dan blijkbaar nog de herstelling van het dak, want men kwam dan op een bedrag die nog een stuk hoger lag.
Dat gebeurt wel meer, Paul, dat het bundel nog ter 11 uur of 5 voor 12 nog veranderd wordt.
Dat is een klacht die wij regelmatig horen in de openbare zitting, dat er inderdaad, als de oppositieleden naar het bundel gaan kijken, dat er slechts een stukje papier in stak, of dat er zelfs niks in stak. En de heer Van der Drink is daar een stuk van een voorbeeld van. Als er inderdaad iets, een punt aan de orde komt waarvan niks in het dossier stak, dan weigert hij gewoon van niet van dat mee te stemmen.
En dan was er nog een stevige palaver over de al dan niet verhoging van de gemeenteraadspenningen, de zitpenningen op de gemeenteraad. Wat dus mocht van het ministerie uit, of van de gouverneur uit, meen ik. Dat mocht dus verhoogd worden van 1000 frank naar 1900 frank per zitting dus. Wat dan ook eventueel zou uitgebreid worden naar de zittingen van de commissies. Wat dus wel nog een stuk meer aan zitpenningen zou betekenen. Daar was de oppositie het duidelijk niet mee eens.
Nee, het is zo dus dat de Maldegemse op zijn gemeentepenningen die de raadsleden krijgen, die bedroegen of bedragen momenteel 1000 frank per zitting, dat is enkel voor de gemeenteraad. En die mogen, volgens de onderrichting dus van de provincie-gouverneur, mogen die gebracht worden op 1900 frank, dat inderdaad een fikse verhoging is. Iedereen rond de tafel was het erover eens dat men er niet kwam zitten om die centen. Men komt er, zo zegt men althans, om de belangen van de bevolking te verdedigen en het beleid van de gemeente in goede banen te leiden. Toch is het zo dat de burgemeester stelde dat het zich ten dienste te stellen van de bevolking, dat dat een aantal automatisch een aantal kosten meebrengt en dat men die zitpenning moet zien als zijnde een stuk vergoeding van de onkosten die men dus verplicht is van te maken als gemeenteraadslid, hetzij of ook als schepen. Nu is het zo dat men bij de oppositie van dezelfde mening is, dat inderdaad men er niet komt voor zijn geld te verdienen. Maar, zegt men, als de meerderheid zegt, men is er niet om voor het geld, goed, dan is ook een verhoging niet nodig. De heer Van Landschoot, die was eventjes in zijn wiek geschoten toen hij voorstelde om zelfs een verlaging door te voeren en de burgemeester een opmerking maakte die meer dan de indruk gaf dat voorstel ergens in het belachelijke te gaan trekken. De oppositie die heeft stelling genomen om te zeggen, kijk, voor ons hoeft zoiets niet. Als de gemeente, en daarmee bedoelt men dan duidelijk de meerderheid, niet bereid was om de bevolking een geschenk te doen met de verlaging van de opzendtiemen van de personenbelasting van 7% naar 8%, dan is het zeker niet van 7 naar 6, dan is het zeker niet verantwoord dat wij als raadsleden meer gaan vragen aan de gemeente.
Het laatste punt was een bijgevoegd punt door raadslid Blomme.
Mag ik misschien nog dan eerst eens terugkomen op die zitpenning? Wat ik dan wel een pittig detail vond, dat was dat dus al de oppositieleden daar tegenstemden, maar dat ze wel automatisch ook die vergoging meepikken.
Dat hoeft niet.
Ze kunnen natuurlijk inleveren, maar dat is niet met zoveel woorden gezegd.
De heer Storme heeft dat een andere gesteld. Hij verwees daar naar zijn vriend Maurice Borgen destijds, die steeds geweigerd heeft van één zitpenning van de gemeenteraad te aanvaarden. Als men nu bij de oppositie inderdaad niet enkel toneel gespeeld heeft en men zegt, goed, hetgeen wij verkondigd hebben, dat is inderdaad onze persoonlijke visie en daar blijven wij achter staan, dan verwacht ik dat er maandelijks van een aantal oppositieleden 900 frank terug gaat vloeien naar de gemeente. Dat is afwachten natuurlijk.
Mm-hmm. 5:45 gepasseerd, Paul. Vlug het laatste onderwerp. Dat is aan die milieuraad waar Piet Blomme het over had. Hij stelde voor om te Maldegem een milieuraad te installeren. De reactie daarop van de meerderheid.
Ja, dat vond ik een beetje eigenaardig, want de heer Blomme die verwijst daarin naar een gemeenteraad van een viertal jaren terug, waarin hij iets gepleit heeft voor de oprichting van een milieuraad die toch een aantal specifieke taken naar zich kan toetrekken en die mijns inziens toch nuttig werk kan leveren. Meer nog dan de meerderheid voorstelt dat inderdaad het Groen Comité die prachtig werk levert, maar die toch ook niet alles kan doen. En dat een milieuraad dat zijn taken meer kan spreiden dan een gewoon Groen Comité. Maar men vreest bij de meerderheid, althans, dat een nieuwe commissie nieuwe verplichtingen heeft in verband met het bijeenkomst, dat ze dus verplicht zijn om bij die bijeenkomst aanwezig te zijn. Ik moet nu wel zeggen dat voor mij althans een milieuraad, dat ik daar niet zo direct het gezicht van een gemeenteraad wil in herkennen. Een milieuraad zie ik meer in mensen die speciale aandacht schenken aan de milieuproblematiek in de gemeente en die daarbij dan de taak hebben om de mensen die het beleid uitvoeren, om die mensen inderdaad ten alle tijde van advies te dienen, maar ook met voorstellen voor de dag te komen. Dus ik zie niet in dat er veel mensen van de gemeenteraad moeten neerzetelen. En daarom vind ik het een beetje eigenaardig dat inderdaad de meerderheid afwijzend stond tegenover de milieuraad.
Dan was er nog het voorstel van volksvertegenwoordiger Droog, die dus zei, laten wij ieder jaar een hoorzitting organiseren waar alle geïnteresseerden op af kunnen komen, waar zij hun zegje kunnen doen aangaande milieuzaken.
En dan was er nog een heel stukje geheime zitting. En daarna stond er dan ook nog een huldiging op het programma, ook op het gemeentehuis.
Ja, en dat vond ik dan een beetje jammer. De gemeente is werkgever van een aantal mensen. Vier van die mensen die zijn met pensioen. En bij het begin van de raadszitting stelde de burgemeester voor om als werkgever, als gemeenteraad dan, afscheid te nemen van die mensen die dus met pensioen gaan. Ik vermoed dat men als werkgever verwacht dat zijn personeel op tijd op zijn werk is. Dan verwacht men toch, als men afscheid neemt van zo'n personeelslid, dat men ook op tijd is op dat afscheid. Het afscheid was voorzien om 10:00. Die mensen waren gevraagd om 10:00 en waren inderdaad stipt aanwezig in de vroegere raadzaal. En wat zag men? Ja, dat de raadsleden ruim een half uur, het was zelfs meer dan een half uur, later pas naar beneden kwamen. Ik vind dat een beetje jammer voor die mensen die inderdaad een lange tijd hun beste krachten gegeven hebben in dienst van de gemeente, dat je dan zo nog eens op de wachtlijst gezet worden voor onze raadsleden.
We gaan het daarbij laten. Bedankt Paul voor jouw aanwezigheid. Misschien tot slot nog eens vooruitblikken naar de komende weken, naar de komende satellietafleveringen, omdat die toch al voor een stuk vastliggen. Volgende week dus praten wij over NUTS. De week daarop, en dan zijn we reeds 17 mei, gaan we een gesprek hebben met de ziekenzorg Maldegem en met onderlinge hulp. En dan een weekje daarna, op 24 mei, hebben wij Johan de Roo in onze studio. En met hem gaan we praten over pensioenen, over nieuwe regelingen en over alles wat dus die pensioenen kan aangaan.
Voor vandaag gaan wij het hierbij laten. Luisteraars, nog een prettige dag, smakelijk eten. En wij horen elkaar terug voor een volgende satellietaflevering volgende zondag van 11 tot 12. Ook nog een woord van dank aan onze twee technici van vandaag, Andy Hoogland en Dirk van de Keren.